Ik mag u allen hartelijk welkom heten op deze bijbellezingavond. Fijn dat u de gelegenheid en de genegenheid gevonden hebt om hier te komen. En dan met elkaar de lezing over 1 Petrus voort te zetten. Ook thuis, degenen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom. Ook opdat het voor u ook een zegenrijke avond mag zijn, al is het op afstand, maar toch met elkaar verbonden. Ook Daniel Hoek achter het orgel willen we dankzeggen. En onze kosteres die alles weer verzorgd heeft dat we deze bijbellezing kunnen houden. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 61. En daarvan het 4e en ook het 7e vers. Want uw goedheid die wij loven heeft van boven mijn geloft en bee gehoord. En ook het 7e vers zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven uw majesteit. Het 4e en ook het 7e vers van Psalm 61. Volgaan in gebed dat de Heere zijn zegen over ons wil geven. Heer, in de stilte van deze ruimte, uw huis, waar uw woord geopend mag worden, waar wij gekomen zijn om naar uw stem te horen, al is het een menselijke stem, maar toch u spreekt door de middelen heen, opdat u ook door uw Heilige Geest die woorden met kracht wil vervullen, zodat we er vertroost, bemoedigd, gesterkt en bekrachtigd door mogen worden. van al de omstandigheden waar we vandaan gekomen zijn en welke dingen er ons leven omringen. Heren, waarvan we weten dat er soms rouw en verdriet in familieverband is gekomen, maar ook alle zorgen die er zijn rondom het corona doorgaande en hoeveel dingen zijn er niet meer te noemen. Maar u kent ons aller hart. U weet wat in ons omgaat. U weet waardoor we aangevochten en bestreden worden. En welke moeite en zorg. Maar ook dat ons hart vervuld kan zijn met heilbespiegelingen. Opdat we het schoonste lied van een koning zouden zingen. Maar u, Heere, dat u ons vreugde en blijdschap geeft dat we rondom uw woord samen mogen zijn. En dat u daarbij de hulp en de leiding van uw Heilige Geest wil schenken. En niet opdat we daarin ergens een aanspraak op kunnen maken, maar dat het uw genade is. En het is uw grootste genadegave dat wij gebracht worden tot de kennis der waarheid. En die waarheid is er maar één over de hele wereld uitgesproken en die mag zijn voortgang en doorgang nog hebben tot in onze dagen toe. Hoewel wij weten dat er niemand is die daarnaar vraagt, dat er niemand is die daarnaar zoekt en de hele wereld van u is afgeweken, alle mensen in Adam gezondigd hebben en toch, uw evangelie in het ik zal uitgesproken, dat gaat voort en dat zal al uw welbehagen in mensenlevens betonen. En u hebt geen lust aan de dood van de goddeloze. Maar hierin is uw lust geopenbaard dat u komt door het evangelie en ons roept, ernstig en welmenend roept, om tot u te komen waarin het licht en de liefde en het leven is. Schenk ons zo alles wat ons nodig is in het spreken, in het luisteren achter het orgel en alle dingen, ook degene die de techniek verzorgt, dat u zo in ons midden wil betonen dat u die God bent, niet van verre, maar zo dichtbij, zodat we ook innerlijk door uw Heilige Geest worden geleid en alzo de zegen van uwentwege mogen ervaren. Dat bidden wij u in de vergeving onze zonde om Christus wil. Amen. Ik lees met u uit de eerste Petrusbrief, de versen 4 tot en met 12. Vers 4 tot met 12, dat begint dus met die erfenis. Vers 4, 1 Petrus 1, vers 4. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover dit gedeelte wat we ook met elkaar willen overdenken. En Petrus heeft ons al meerdere keren gezegd: geloofd zij die God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want uit hem en door hem en tot hem zijn immers alle dingen. Verschillende oorzaken heeft Petrus al beschreven waartoe hij aanwees wat daarin de vreugde en de blijdschap geschonken is. Het wonder heeft hij onder woorden gebracht van de verkiezing. De roepstem van het ernstig en welmenende evangelie was tot hen gekomen. En het is waarschijnlijk op de Pinksterdag geweest in Jeruzalem. En nu, door deze brieven, wordt het ons nader verklaard. Waarin de inwoning van de Heilige Geest zichtbaar wordt. Door de besprenging met het bloed van het Lam van God. Ook door de doop. Dat de Heilige Geest mij verzekeren zal dat hij in mij wil komen wonen om mij toe te eigenen hetgeen we in Jezus Christus hebben, namelijk de vergeving van de zonde en het eeuwige leven. De inwoning van de Heilige Geest, dat zult u weten. Dat betekent eigenlijk niets anders dan de wedergeboorte, dan de levendmaking en het opstaan uit de dood. Zoals de Dordtse leerregels daar prachtig over schrijven, hoofdstuk 3, 4, punt 11 en 12, kunt u dat allemaal nalezen. Het evangelie kwam tot mij door de liefde Gods, waardoor hij het woord zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil. En door dit krachtige, indringende woord worden wij dan innerlijk wedergeboren tot de levende hoop. En deze hoop moet een voorwerp hebben tot de onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor ons. Deze erfenis is evenals de levende hoop het gevolg en de werking van de wedergeboorte. Evenals deze is dit alles gegrond op de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Evenals deze komt zij voort uit de grote barmhartigheid van onze God door zijn voorkennis tot de zaligheid. Zie hier nu het onderwerp van zoveel vreugde die Petrus onder woorden wil brengen in het geestelijke testament wat hij ons heeft nagelaten. En in dankbaarheid getuigt hij daarvan. En als we daarbij, zoals Petrus dat ook doet, een ogenblik stilstaan en door het geloof gaan zien wat nu de inhoud en de betekenis van deze erfenis mag zijn. En deze hemelse erfenis is de meest wettelijke bezitting, omdat dit het voorrecht is die de Vader aan de Zoon na zijn volbrachte werk heeft geschonken. Niet alleen het zitten aan zijn rechterhand, maar ook daarmee de volledige beschikking over de erfenis. De volheid na zijn lijden en opstanding. De Heere is goed in deze wereld aan alle mensen. De zon gaat op over boze en goede. De schepper van aller leven geeft aan alle mensen wat ze bezitten. Want niemand heeft iets in deze wereld ingebracht en niemand zal ooit iets kunnen meenemen uit deze wereld. Maar alles wat we bezitten en iedereen wat we verkregen hebben, daartoe zijn we als rentmeesters overgesteld. Gezondheid, rijkdom, eerbewijzen, kracht, verstand. Maar deze alle goederen strooit de Heere over het gehele menselijk geslacht als uit zijn linkerhand. Dat bedeelt hij toe. Zijn linkerhand. En? Maar de erfenis die ons hier door het woord wordt aangewezen, die bewaart hij voor zijn geliefde kinderen. En die geeft hij uit zijn rechterhand. Abraham, de vader der gelovigen, hij overlaat de kinderen van Ketura, overlaat hij met geschenken en hij zendt ze heen. Maar de volle erfenis is voor de zoon van de belofte, Isaac. Niet de zoon van het vlees zal erven, maar de zoon uit en door de belofte uit Gods rechterhand. Paulus roept het ook uit in gebed dat God, de Heere van ons Heer, de Vader van ons Heer Jezus Christus, u geeft de geest van wijsheid en van openbaring naar zijn kennis, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, opdat u mag weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis. Daar hebt u het ook weer over de erfenis. Het is dan ook een onverderfelijke, onvergankelijke. Ze kan niet vergaan, ze kan niet minder worden, ze kan niet aangetast worden. Want daar waar die erfenis bewaard wordt, waar we nog over zullen spreken, daar kan geen dief bij. Daar kan de mot en de roest niet verderven. Het is onverwelkelijk. Alles wat wij zien, dat zegt Petrus in de tweede brief, alles wat we zien, dat gaat voorbij. Dat verwelkt. Dat gaat een keer onder. Maar wat niet gezien wordt, maar wat door het woord verkondigd is, dat zijn de dingen die eenmaal volkomen zullen zijn. En die zullen altijd blijven bestaan. Verwelkerlijk. Zelfs het menselijk geslacht is als een bloem op het veld verheven, maar als de wind zich over het veld doet horen, dan knakt haar steel en haar standplaats gaat verloren. Dat is onderworpen. Maar één ding is niet onderworpen en daarom wordt het ook in de hemel bewaard. Onaantastbaar, onverwerkelijk, onvergankelijk is deze getuigenis. En de verschillende benamingen hebben een bepaald doel en een treffende, vertroostende verschil aan te tonen tussen een hemelse erfenis en wat wij mensen soms meemaken in de erfenissen die ons hier in dit leven dan ook bereiken, of waarvan wij weten dat anderen dat aangaan, aardse erfenissen. Maar dat heeft altijd te maken met opvolging, heeft altijd te maken met successie, omdat de dood er tussen beiden gekomen is. En het testament ligt altijd vast in degene die gestorven is. Dan mag het testament geopend worden en uitgedeeld worden. De ene doodsbaar roept de andere op. Uit het stof genomen en tot het stof zullen we wederkeren. En wie zal dit tot zich nemen wat we allemaal vergaderd hebben in dit leven? Dat is de verderfelijke erfenis. Dat is de bevlekte erfenis. En dat is de verwelkelijke erfenis. Hier beneden. Maar hier, onverderfelijk, onbevlekkelijk, onverwelkelijk. En dit komt Petrus ons te onderwijzen en aan te wijzen. En dat beschrijft hij met zo'n passie en met zijn hart en innerlijke genoegens wil hij tekenen geven aan de lezers van zijn brief. En zeker aan die gemeente toen, die huisgemeentes, die kleine gemeentes daar in Azië. En zal er ooit ergens een macht te vinden zijn die tegen deze erfenis zijn macht kan betonen? Zal er ooit een boosaardigheid of een macht zodanig als vijanden zich opwerpen om de rijke en heerlijke erfenis te kunnen beroven? En Petrus, gij dan die wederom geboren zijt tot die levende hoop, u hebt hoop op deze erfenis. En stel u gerust. Tedere, soms overbezorgde zielen, zie toch hoe de apostel als met één woord al uw gedachten en vragen, al uw zorgen en bekommeringen en al uw vrees wegneemt. Hebt u vrees dat u de erfenis die Christus voor u verworven heeft, zal nog een keer zal verliezen? Door welke oorzaak dan ook, als u heen en weer geschud wordt, als u aangevochten wordt van buiten, van binnen. Maar deze erfenis wordt in de hemelen bewaard. En u zelf wordt op de aarde bewaard door de kracht Gods. Door het geloof tot de zaligheid. Het woordje tot, dat komt zoveel keren voor in deze briefopenbaring. Een dubbel en onwrikbaar fundament. Een troostvolle verzekering die Petrus hier aan ons bekend maakt. Wat een oneindige waarde en heerlijkheid moet het toch wel zijn dat het goed dat bewaard wordt op een plaats waar niets meer vergaat. Waar altijd alles hetzelfde zal blijven. Waar niets in kan komen om te bevlekken, om te besmeuren. Niets onreins zal ooit daar een toegang vinden. En de plaats waar deze erfenis wordt bewaard is een waarborg. Dat het bewaard zal worden tot op de dag dat we de erfenis in volheid ons deel mogen noemen. Met een schare die niemand tellen kan. Daar is de troon van Gods genade garant voor. En de getuigenis mag uitgaan. Maar u vraagt u misschien af. Ja, dat is wat het woord zegt. Die erfenis wordt daar in de hemel bewaard. Maar ik ben hier nog op aarde. En hoe kan ik dan zeker weten dat die erfenis ook eenmaal aan mij toebehoort? En dat die ook eenmaal mijn deel zal zijn. En de vreesachtige zal zeggen, ja, die erfenis, die wordt wel bewaard in de hemel, maar ik, al zou ik weten dat die erfenis ergens in een vastheid en een zekerheid, in een vaste haven bewaard wordt, maar mijn levensscheepje, dat gaat nog over de levenszee. En dat wordt heen en weer geslingerd. En de golven en de storm die kan opsteken. En hoe weet ik dan dat het zeker en vast zal zijn? Want allerlei vijanden, inspanningen, boosaardige krachten die op mijn ondergang uit zijn en die samengesmeed zijn, zoals de diabolos, de tussenwerper, altijd in ons leven zich openbaart, zodat Jacob, vader Jacob, het uitroept. Al deze dingen zijn tegen mij en mijn grauwe haren zullen nog eens ten grave dalen. Zo werd Jacob ook aangevochten. En dan toch. Maar hoor. Het profetische woord. Dat zeer vast is. Dat roept Petrus ons toe. Dat wordt bewaard. Door wie? Door de kracht Gods. Opdat we daaraan zekerheid vinden. En zie eens Daniel in de leeuwenkuil. Zie de jongelingen eens in de vurige oven. Zie allen die door de kracht Gods bewaard worden tot op deze dag toe. En tot wanneer? Tot de zaligheid die bereid is geopenbaard zal worden in de laatste tijd. Door de kracht Gods bewaard worden. Dat betekent bescherming. Dat betekent bewaking. Betekent gespaard worden, gehoed worden in en onder de schaduw van die almachtige armen die over ons leven zich uitbreiden. Want die in de schaduw van de Almachtige is gezeten, die zal vernachten in de schaduw en daar alles vinden wat nodig is voor bewaring nu en eenmaal opgenomen te worden in zijn heerlijkheid en daar de volheid van de erfenis deelgenoot te worden. Geloof en vertrouwen in zijn onbegrensde mogelijkheden en uitreddingen dwars door alles heen. Want hij kan het als een almachtig God en hij wil het als een barmhartig vader. Want hij dan, die in u een goed werk begonnen heeft, hij zal dat voleindigen. Dat ligt niet vast aan uw staan, aan uw uitzien, maar het ligt vast in zijn getuigenis, in beginsel van zijn genade in ons hart gegeven. En ik zei al, driemaal tot wedergeboorte, tot de levende hoop, tot de hemelse erfenis. Nou, daar hebt u alles bij elkaar. Begin, wedergeboorte, voortgang, de hoop die uitzicht geeft en uiteindelijk de erfenis. Hij dan, die in u begonnen is, is sterker dan tegen alle machten en krachten die zich tegen u verheffen. Want Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Vrees niet. In de wereld zult u wel verdrukking hebben. Dat is duidelijk. De wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Ik ben het. Vrees niet. En het is mijn vaders welbehagen, u lieden, dat koninkrijk en die erfenis te geven. Ja, u zou kunnen denken dat de hemel de erfenis is. En ja, dat weten we. Daar willen vele mensen naartoe. Die willen wel naar de hemel. Die willen wel naar de hemel, ja. Dat lijkt zo mooi. Dat lijkt zo mooi, zo prachtig. Allemaal licht, allemaal bloemen en allemaal en zo'n straten van goud en parelen poorten. Maar dat is de erfenis niet. Dat is de erfenis niet. Dat gaat buiten het woord en dat is zijn menselijke ideeën en menselijke fantasieën. Maar in het vaderhuis hierboven, daar wordt een erfenis bewaard. Maar dat is iets anders dan alleen maar denkende aan een hemel en van licht enzovoort enzovoort. Stel toch dat iemand u in zijn testament heeft vernaamd. Aangegeven dat het testament later geopend zal worden en dat de rijkdom die erin verwoord is voor u is. Die erfenis. Die heb u te wachten. Maar dat testament, dat wordt bewaard in een prachtige brandkast bij de notaris. Maar die brandkast is toch uw erfenis niet? Dus waar het in bewaard wordt, dat is toch niet zo belangrijk. Maar het gaat om de inhoud van die erfenis. En dat is nou de getuigenis waar het woord zo van spreekt. Dus niet een soort fantasierijke hemel. Maar de erfenis die daar bewaard wordt, weet u wat die erfenis is? Dat is de drie-enige God zelf. Want ik zal zijn alles en in alle. Dat is de erfenis. Dat is de volheid. En dat is de getuigenis. En dat is nu wat dan in de beginnen van God uitgezien de bedoeling was. Zoals hij de wereld geschapen heeft. En zoals hij een paradijselijk leven daar met de mens heeft ingezet. Alles overvloedig, rijk en vol en heerlijk. En het getuigde allemaal van hemzelf. God lief hebben boven alles. En daarnaast als onszelf. En dat keert terug. Dat is dat paradijselijk. En het laatste, zegt de Bijbel, dat zal nog heerlijker zijn dan het eerste. Nog heerlijker. En dat is die erfenis. Weer opnieuw, volkomen in overeenstemming met mijn schepper. Volkomen wijs en rechtvaardig en heilig en heerlijk. Een paradijselijke erfenis. Want hij zal ons op die dag, ons vernederd lichaam, zal hij gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Daar hebt u maar één facet van het geheel. En we zullen daar verenigd zijn in volkomenheid. Alles, allen en een ieder vervuld met de volheid en de rijkdom van de werkelijkheid van onze schepper. Zoals hij het begin Adam geschapen heeft, zo zullen wij als kinderen, maar dan door de tweede Adam, ook daar opgenomen worden. En Petrus noemt hier de erfenis de zaligheid. Of de redding, of de inhoud, het volkomen testament waarin verwoord en bevestigd is wat Jezus als de zaligmaker als erfenis verworven heeft. En wat is dat? Dat is de zaligheid. Dat is de rechtvaardiging, dat is de heiliging, dat is de verheerlijking en dat is uiteindelijk het eeuwige leven en vervuld te zijn met mijn schepper, de drie enige God. Dat is de erfenis. Wat een rijkdom, wat een hoop en verwachting om daar dan ook deel te ontvangen. En de Heere is daarvoor klaar. Hij is klaar om dat te openbaren, te onthullen, te ontdekselen en het verdichtsel weg te nemen. Volkomen de gordijnen van de eeuwige heerlijkheid te ontsluiten. Het ligt gereed, want wij hebben altijd goede moed. Petrus, het einde is nabij. Het einde is nabij. Het is de laatste tijd. De erfenis komt. Nee, de erfenis komt niet nader en nader, maar wij worden meer en meer naar de erfenis toegetrokken en daarin onderwezen. En hoe lang duurt dat wachten dan? Hoe lang duurt dat wachten? Moet u nu denken aan de wederkomst? Nee, weet u hoe lang dat het wachten duurt? Een mensenleven, niet langer. Een mensenleven, niet langer. U, jij, ik, een mensenleven, niet langer. Zo lang duurt het dat we geopenbaard zullen worden bij die erfenis. Waarin u verheugen mag. Hoewel een korte tijd, als het nodig is, staat er tussen haakjes tussen. Als het nodig is, worden we bedroefd. En om medelij verzoekingen en beproevingen die ons deel zijn en kunnen worden in dit leven. Dat lijkt een volledige tegenstrijdigheid. Het gaat om verheuging. Het gaat om vreugde en blijdschap vanwege de toekomst en dan toch die droefheid. En twee bronnen waaruit op onderscheiden tijden gedronken moet worden. En u weet ook Israël in de woestijn, dat kreeg te drinken uit Mara, bitterheid. Maar het kreeg ook drinken uit Elim, fonteinen der wateren. En het ligt soms niet zo ver uit elkaar. Soms Mara en soms Elim. Die kunnen met elkaar verwisselen. Maar zo gaat het leven. De zoetheid wordt veroorzaakt door de goede gaven die de Heere ons schenkt. En die gewerkt worden in ons hart door de Heilige Geest. Maar daartegenover komen de verzoekingen en de beproevingen in het leven. In het bijzonder wel voor de eerste lezers van deze brief. De verstrooide, de vreemdelingen, mensen die onder hoge druk en vijandschap moesten leven. Aan de ene kant, het Joodse volk hadden ze tegen zich, want zij behoorden bij de heidenen. En de heidenen, daar werden ze uitgestoten, want zij waren Christusgelovend. En dat waren dan die vreemdelingen. Ze werden uitgestoten van het Joodse volk en ze werden uitgestoten van hun eigen volk, de heidenen waar ze eertijds toe behoorden en uitgeworpen. En waarom? Nou, eenvoudig voorbeeld, de kapers van Duinkerke, dat waren zeerovers en die lagen altijd op de loer of dat er schepen over de zee heen kwamen en als er een schip heel hoog op de golven lag, dan zeiden ze, laat me gaan, er zit geen lading in, daar is niks te halen, laat me gaan. Maar als er een schip wat stampte door de golven heen en met volle, bolle zeilen en dan probeerde vooruit te komen, dan zei, die moeten we hebben, daar is lading te halen. Nou, dat zien we gebeuren in zoveel momenten dwars door het leven heen. Maar hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Beproevingen en verzoekingen, die geven het overduidelijke bewijs dat de Heilige Geest in uw hart werkt en versterkt. Want zonder strijd geen overwinning. En dat wordt dan soms op een hele verkeerde manier toegepast en uitgezegd. Maar waar de Heilige Geest in uw leven werkt, daar krijgt u strijd. Daar krijgt u strijd. Daar krijgt u alles tegen. Ook uzelf. En meer gaan we dat leren, verstaan. En meer gaan we dat meer en meer onderkennen. En toch, u komt in de strijd. En niet alleen vanwege uw belijdenis of zo, maar gewoon omdat de Heilige Geest in uw hart werkt. komt Satan op af. Daar moet hij proberen weer tussen te werpen. En scheiding aan te brengen. En zo mensen van een bepaalde weg af te krijgen. En die beproeving, zegt Petrus, die is veel kostbaarder dan dat de goudsmid zijn goud beproeft. Veel kostbaarder. Want voor u geeft het een uitnemend eeuwig gewicht der zaligheid. Maar bij die goudsmid, ja, nou ja, hij wordt erom geroemd misschien, omdat het een goede goudsmid is. Maar voordat de goudsmid zijn goud werkelijk in handen van mensen kan geven, dan moet het wel een bepaald kenmerk hebben. Kenmerk van echt goud, enzovoort, enzovoort. Maar hoe komt nou een goudsmid aan het goede, waarachtige goud? Dat beproefd is door het vuur. Nou, dan gaat hij het in de goudoven, de smeltoven doen. En dan flink stoken eronder. En dan komt alle ongerechtigheid die in het goud aanwezig is, dat komt allemaal naar boven. Het komt allemaal naar boven. En dan gaat hij er allemaal afscheppen. En weet u, hoe lang moet hij daar nou mee doorgaan? Met het afscheppen. Weet u hoe lang? Totdat hij in dat goud wat hij gesmolten heeft zijn eigen evenbeeld ziet. Zo lang gaat hij door om dat goud in de smeltoven door te laten gaan. En zodra hij zijn eigen beeld erin ziet, dan mag hij ook het kenmerk erin zetten van beproefd zijnde. En dan weet u zeker dat u goud koopt, krijgt wat beproefd is. En hoe lang zullen de beproevingen en de aanvechtingen en de bestrijdingen er zijn, totdat we meer en meer naar het evenbeeld van Christus worden vernieuwd. Opdat hij meer en meer zijn beeld in ons leven gaat openbaren. Dat is de beproeving. En daarom zeg ik, wat een zegen als we daarin beproefd worden. En dan moeten we niet schrikken als we beproevingen overkomen en als we bestreden worden. Het is juist een kenmerk van de genade. Zonder strijd geen overwinning. En dat wordt in dat beeld bedacht. Opdat u zijn beeld meer en meer gaat dragen. En ik weet het, het is in dit leven altijd nog ten dele. Ten dele geloven we, ten dele leren we, ten dele prediken we, ten dele leggen we uit. Maar het gaat heen naar de volkomenheid. En nu, al is dan de beroeping toch nog niet helemaal volkomen, maar daar zal het volkomen zijn. Want daar is God alles en in alle. En u hebt hem. En Peter zegt, u hebt hem lief. U hebt toch de Heer Jezus lief. En die gemeente, die zal dat zeker tegen hem gezegd hebben. Want zo beschrijft hij het ook. U hebt hem lief. En u kent hem niet. U hebt hem nooit gezien. Hoe kan u hem nou lief hebben? Ja, door, niet alleen door het horen van het woord, maar ook door de innerlijke werking die de Heilige Geest in ons hart en leven dan ook doet. Onuitsprekelijke gaven die de Heilige Geest in ons hart opwekt en onderhoudt en telkens weer opnieuw in ons geeft. Dat is toch ook de enige troost. Dat de Heer Jezus Christus ons verzekeren zal van de eeuwige zaligheid en van de eeuwige vastheid door zijn Heilige Geest. En die Heilige Geest die mij telkens weer opnieuw van harte willig en bereid maakt om in de wegen, ook soms door droefenis, ook soms door aanvechting heen, maar in zijn wegen leert wandelen. En u hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder dat u hem nu ziet, gelooft u in hem. Dat zegt Petrus. Ja, omdat het woord kracht heeft en innerlijk door de Heilige Geest daarin een indruk nalaat. En telkens weer dat u daarbij teruggebracht wordt. En u leert zo het einde van uw geloof te verwachten. Ik weet niet of u ooit wel eens ergens, ja, op een foto zal u wel eens gezien hebben, zo'n hangbrug. In de Oosterse landen heb je soms van de ene kloof naar de andere kloof, heb je zo'n touwbrug. Hebben ze touw gespannen met wat planken en zo. En het ziet er allemaal niet zo stevig uit, maar het wankelt en het slingert wat. Maar dan zie je die mensen erover wandelen. Meer en meer. En het buigt allemaal door en het slingert wat. En de wind door die kloven heen. Maar toch, op een gegeven moment ziet u dat ze aan de vaste kant, aan de overkant komen. Het einde van uw geloof. Dat is de volkomen vastheid. De volkomen zekerheid. Nu nog soms heen en weer geslingerd. En nu nog door de wind heen en weer bewogen. En op allerlei manieren bevochten. Maar dan de vastheid en de zekerheid. Want ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En ieder dan die mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. En die zal niet omkomen. Want ik ben met u al de dagen. Al de dagen, ook de laatste dagen, tot de voleinding der wereld. En dan komt nu de derde weldaad van Petrus. Hij prijst de gemeente en hij prijst ook de voorgaande getuigenissen. En dat is het Oude Testament. Het Oude Testament van alle tijden en gelegenheden. Daarvan wil hij getuigenis geven, opdat we ook daar de vastheid in mogen ontdekken. De vastheid waarvan ze gesproken hebben, wat ze niet hebben verkregen. De belofte Gods hebben ze niet verkregen, maar ze hebben ze wel van verre gezien. En ze hebben ze omhelst en geloofd. Nou zegt Petrus, let daar dan op. Die hebben al getuigenis gekregen. En die hebben de Heer Jezus nog helemaal niet. En u hebt hem gezien. U hebt de getuigenis gehoord. En een profetisch woord is vastgelegd. En dat heeft hij vervuld. En de oude testamentische profeten, die zijn alleen van het woord uitgegaan. Maar ze hebben wel getuigenis gegeven dat ze de profetische getuigenissen hebben onderschreven, hebben geloofd. Want als u toch bijzonder, als u leest in Jesaja, een maagd zal zwanger worden. Hoe komt die man erbij om dat zo te schrijven? Een maagd zal zwanger worden. En Micha, Bethlehem, gij zijt klein onder de profeten, maar uit u zal mij. En Jesaja 53, als een lam zal hij ter slachting geleid worden. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht. Hoe is het toch mogelijk dat die mensen die kennis? Nee, maar zij hebben het profetisch woord. Dat is hen door de Heilige Geest geïnspireerd, aangereikt. En dat hebben ze geloofd. En van verre hebben ze dat gezien. Hebben ze gezien. Doordat het woord hun daarin voorging. En ze hebben dat omhelst. En wij hoeven niet nog te wachten op de vervulling van de profetieën. Maar wij kunnen terugzien. Want alzo is het profetisch woord vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En je hebt toch zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Wij hebben. En als ik dan de Dordtse leerregels erbij neem, wat hebben ook onze vaderen dat verstaan? Want al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geliefde zoon gegeven heeft, omdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daar eindigt het niet, het gaat verder. En opdat nu de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt hij goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Toen de profeten van het Oude Testament, die hebben vooruit aangewezen en ze hebben zelf die beloften geloofd en omhelst, maar niet verkregen, niet verkregen. Ze hebben het niet met hun ogen kunnen zien en niet met hun handen kunnen tasten, En het is vervuld geworden gelijk de schriften hebben gesproken. Daarom weten wij dat dit de waarheid is. Want het heeft hier gezegd wat hier gebeurd is. En wat hier gebeurd is, staat hier opgetekend. Dat is waarheid. Dat is waarheid. En zo komen we tot de volheid in de kennis van de Heer Jezus Christus. Profetische woord. En Petrus die zingt erover. En in de tweede brief gaat hij daar ons nog meer bij bepalen. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Dat is het licht. De profeten hebben er eertijds openlijk en voluit van verre over gesproken. En dit alles wil zeggen dat het evangelie tot ons is gebracht. Want ook wij waren volkomen als volk en als voorvaderen volkomen afgeweken. We weten het, de Germaanse goden, dat waren onze goden. En we zouden daar nog onder verkeerd hebben. Als niet de Heere goedertierlijk verkondigers gezonden had. Bonifatius en Willibrord. En ze kwamen. En ze zijn begonnen met huisgemeentes. Kleine groepjes mensen. Om ons het onderwijs te geven. Profetische getuigenis van het Oude Testament. Wat vervuld is. In die ene naam onder de hemel gegeven. De Heer Jezus Christus. En als u daar acht op gaat geven. Als u het Oude Testament leest. Dat het allemaal heen wees naar dat ene, naar het ik zal, die moederbelofte die helemaal vervuld is door heel het Oude Testament heen. En dat het zodanig is geworden in de getuigenis, heenwijzende naar de dingen die beloofd waren. En wij mogen terugzien dat het vervuld is geworden. En daarom, daar ligt hoop, daar ligt verwachting, daar ligt alles wat God heeft toegezegd. En alle beloften Gods. Oude Testament. Helemaal vol met de beloften. Alle beloften Gods. Zoveel die er zijn. En die zijn er vele. Zijn ja. En zijn amen. In de Heer Jezus Christus. En dat is wat Petrus zijn lezers wil verkondigen. Wat hij zijn lezers wil aanreiken. Want dat is Immanuel. God met ons. Zowel in het Oude Testament. Zoals ook in het Nieuwe Testament. En deze profetische getuigenissen. En deze inzichten. Die zijn toen door de Heilige Geest geleid. En nu brengt de Heilige Geest de gelovigen tot die getuigenis. Van oud en Nieuw Testament. En hij brengt ze aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Heenwijzende naar dat wat geprofeteerd is. En terugziende op dat wat gekomen is. Deze is het waarin de Vader al zijn welbehagen heeft. En waarvan hij gezegd heeft, hoort hem. En dat is nou de arbeid die Petrus onder ons zo duidelijk wil verwoorden. En het Oude Testament, daar roepen ze het op, open de poorten der gerechtigheid, opdat de koning der ere inga. En de poorten zijn geopend, want de gerechtigheid is vervuld. En u zegt, ja, maar dat was toch in Psalm 24 wel anders, als dat wij nu weten van Golgotha. Maar ja, de woorden zijn wel anders, maar de getuigenis wijst heen naar de volkomenheid. En die erfenis wordt bewaard. Vrees niet. Er komen nog vreselijke dingen in de wereld aanstaande. Openbaringen die geeft zoveel getuigenis dat er nog vreselijke tijden zullen aanbreken voor de kerk, voor de wereld, voor iedereen en allemaal. Maar vrees niet. Vrees niet. Want de tijd is nabij. Het is de laatste tijd. Ja, Petrus, maar het is al 2000 jaar geleden dat je dat zei. Al 2000 jaar geleden. Toch? Maar hoe lang duurt het dan voordat wij in die erfenis deelgenoot worden? Een mensenleven. Een mensenleven, niet langer. Want die mensen van de beginnen, die gemeenten die hier onder het gehoor van Petrus waren, die zijn er niet meer. Die zijn er niet meer. Die zijn allemaal 60, 70, 80 jaar oud geworden. En toen waren ze er niet meer. Dat was voor hun de laatste tijd. Was voor hun de wederkomst. Was voor hun ingaan in de eeuwige erfenis. Al is het dan nog tijdelijk. Maar als dan. In volkomenheid. Waar lichaam en ziel weer opnieuw herenigd wordt. En dat is die erfenis. Onverwerpelijk. Onverderfelijk. Volkomen. Rijk en vol. En dan zullen we hem kennen gelijk hij is. En we zullen vernieuwd zijn, volkomen, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En rijker en heerlijker dan Adam in het begin was. Naar Gods... En de Heere zei toen al, ziet, het was alles zeer goed. En daar, God zal zijn, alles en in allen. Wat een rijkdom, wat een heerlijkheid. Het ligt niet vast aan ons denken. Het ligt niet vast aan ons menen of niet menen. Maar het ligt vast in hem die het gezegd heeft. Want wat ik gesproken heb, dat blijft vast. En onverbroken. Vrees dan niet. Want ik ben u voorgegaan tot het huis van de Vader. Met de vele woningen. Om plaats te bereiden. Zodat u ook straks daar zult zijn waar ik nu ben. En waar de erfenis onthuld zal worden. En u daar alle deelgenoot van zal worden. Ik wil het hier bij laten voor vanavond. En bij leven en gezondheid gaan we de volgende keer hier weer mee verder. Ik stel voor dat we nog gaan zingen. Uit Psalm 16. Over de erfenis. Psalm 16 vers 3 en 4. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijn bekers wezen. En vers 4, ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. 3 en 4 van Psalm 16. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Heere, dat we zo een ogenblik hier samen mochten zijn. Met anderen die met ons verbonden waren. En uw woord ongestoord in alle vrijheid en vrede, nu het nog kan. Met elkaar mochten delen. En zo de woorden van de apostel Petrus mochten overdenken. Heere, een gedeelte zo geladen, zo vol van geestelijke rijkdom. En van iedere zin en van iedere tekst is zoveel te zeggen. Maar dat u ook ons vanavond heen wilde leiden. Opdat we ook deelgenoot gemaakt worden aan die erfenis. Die Christus verworven heeft om uit te delen tot er mensen troost. Heren, en nu in het leven. Daar zijn het nog de gaven die ons in het leven worden toegeschikt. En laat het zijn uit uw rechterhand. Omdat Christus de volheid en aan uw rechterhand deelgenoot is geworden aan die hoge plaats. Die troon van genade van waaruit hij als biddende en dankende hoge priester altijd voor ons bidt. Ook in de beproevingen, ook in de aanvechtingen. Maar dat we nu weten dat u dat in ons leven soms ook, zo het nodig is, zegt de apostel, dan ook toeschikt. En dat we daarin beproefd worden en de aanvechtingen in ons leven er zijn. Maar dat het ook een voorrecht genoemd mag worden. Want u laat anderen wandelen in hun wegen. U gaf Jacob uw wetten, u deed Israël op uw woorden letten. Zo wilde u met geen volkeren handelen, die liet u in hun wegen wandelen. En wij, als u ons in onze wegen zou hebben laten wandelen, heren, dan zouden we nu toegeroepen hebben Wodan en Donar en Freya. En dan zouden we de zon vereren en de maan vereren. Maar nu, ons is het evangelie bekend geworden. En ons is die ene naam onder de hemel gepredikt. En door die roepstem van het evangelie komt u tot ons ernstig en welmenend. Omdat u meent wat u zegt. En in ieder dan die tot u komt. En waarom wilt u dan dat we tot u komen? Omdat u geen lust heeft in de dood van de zondaar. Maar daarin hebt u lust dat de zondaar tot u komt en u onderscheiden geestelijke gaven wil meedelen, heren. En meedelen, dat is niet één keer een boodschap en dat we het zelf verder moeten doen en zoeken. Maar dat is overdracht. Overdracht wat niet in ons is. Geeft u een plaats en bereidt u een plaats. En u verlicht ons verstand. U opent ons hart. En u buigt onze onwil, buigt u om. Want wij dragen allen het beeld en de gelijkenis van Adam. Maar nu, vernieuwd door het evangelie, dat onvergankelijke zaad wat de geest in onze harten inwerkt. En naar zijn beeld vernieuwd te worden van dag tot dag. Tot aan de laatste dag. En dat we opgenomen worden in uw heerlijkheid. En daar vervuld zullen worden op die dag. En die grootheid en heerlijkheid. Dat u alles en in allen zult zijn. En dat is een eeuwig erfenis. Onvergankelijk, onverwerkelijk, onverderfelijk. Heren, wat een grootheid. En als Petrus dan ons telkens weer op het hart wil binden, tot de wedergeboorte, tot de vernieuwing, tot die erfenis. Daartoe is alles ingezet. Daartoe mogen we ook deze avond hier uit uw hand ontvangen. En wil daarover uw zegen gebieden. Opdat we ook, zoals we gezongen hebben, Gij, getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel, mijn bekers wezen. En dat u daar die volheid behoedt en bewaart. En ons in dit leven, als ik bedenk aan uw knecht Spurgeon die zei, maar de Heere die geeft ons geen weekloon. En de Heere geeft ons geen maandloon en geen jaarloon. We zouden er alles weer, zoals Adam in het begin, alles weer doorgebracht hebben. Maar hij geeft ons een dagelijkse penning. En als we die kwijtraken, maar dan is elke morgen zijn goedertierenheid weer nieuw. Heere, ga zo met ons. We danken u dat we zo bijeen konden en mochten zijn. En we bidden u om het verder onderwijs door uw Heilige Geest, dat die ons in al de waarheid leiden zal. Want dat is onze troost in het leven, te midden van alle roerigheid en te midden van alle strijd en alle beperkingen die we ook ervaren als gemeente. Maar dat u nochtans doorgang geeft aan de prediking van het woord. En dat we zo ook vanavond hier bijeen mochten zijn. Wij danken u. En we bidden u om de vergeving onze zonden. En dat in Jezus naam. Amen. Dank u wel voor uw aanwezigheid en uw luisterend oor. En nog een fijne gezegende avond verder. En bij leven gezondheid tot de volgende keer.